Welkom bij Radio Maria.
Missio werkt. Een programma van Radio Maria.
Welkom beste luisteraars bij alweer een nieuwe aflevering van Missio werkt hier op Radio Maria. Je bent het al heel wat afleveringen aan ons gewend om heel veel te horen over missie vandaag, geloofsverkondiging vandaag. Maar vandaag willen we heel graag een terugblik invoeren en we kijken naar missie doorheen de kerkgeschiedenis. En in het heel bijzonder vanaf het ontstaan van de kerk in de oudheid tot na de Eerste Wereldoorlog, eigenlijk tot 1918 ongeveer. Want je weet intussen ook, in 1919 dan verscheen een apostolische publicatie van Paus Benedictus de 15e over missie vandaag, dus missie 100 jaar geleden intussen. Maar wat ging er eigenlijk vooraf aan die publicatie? Wat leidde ertoe om iets helemaal nieuwsbaanbrekends te zeggen over missie vandaag? Daarover denken we heel graag na met een centrale gast bij ons hier, professor Dries van Isaker van de KU Leuven. Welkom in onze aflevering, professor.
Dank u wel.
Je bent professor, maar kan je misschien even kort jezelf meer voorstellen? Aan welke faculteit ben je verbonden? Wat doe je? Waar ben je mee bezig?
Dus ik ben als historicus in 2011 getransfereerd, kunt je zeggen, naar de faculteit Theologie en Religiewetenschappen aan de KU Leuven. Ik ben er coördinator van de onderzoekseenheid Geschiedenis van Kerk en Theologie. En ik geef onder andere missiegeschiedenis.
En daarom ben je vandaag ook hier, maar ook omdat we je binnenkort ook aan het werk horen. Van 19 tot 21 november loopt er onder andere met de KU Leuven een internationaal congres, Omniscientes genaamd, over missie gisteren, vandaag en morgen. En wie jou vandaag heel erg interessant vindt, kan natuurlijk ook opnieuw naar jou komen luisteren op dat congres. Maar ook naar vele andere gasten uit heel de wereld om mee na te denken over missie. Wat was dat, wat is dat en wat kan dat zijn? Ik kijk er in elk geval heel erg naar uit om samen met jou de kerkgeschiedenis te doorlopen. Maar misschien eerst even een gepast streepje muziek.
Thank you.
Welkom terug, beste luisteraars. We luisteren naar de Mission Team van Ennio Morricone. Een perfecte inleiding op het thema van missie vandaag, missie in de kerkgeschiedenis. En daarvoor hebben we professor Dries van Isaker bij ons. Professor, jij bent historicus en binnen de faculteit theologie ben jij een beetje gespecialiseerd in missiegeschiedenis, missiologie. Kan je misschien kort uitleggen, missiologie, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Ja, missiologie is in feite binnen de theologie, de logos van de missio, de leer van wat is missie. Dus in die zin onderscheidt het zich natuurlijk van de historische benadering van missie doorheen de geschiedenis. Het is veel eer iets dat tot nadenken stemt. Hoe kunnen wij theologisch missie opvatten? En dat is natuurlijk een evoluerende opvatting van, in het begin was dat anders opgevat, missie, vooral agentis, naar de andere mensen toegaan, naar het zuiden, de niet-christenen bekeren, terwijl nu het veel eer sinds Vaticaan II gaat om missio dei, het gaat over de zending van God, het woord van God aan andere mensen verkondigen, zonder te willen bekeren.
En daarover ging natuurlijk de buitengewone missiemaand die wij vorige maand hebben afgerond. Mm-hmm. Het gedoopt en gezonden, een missie van God waarin wij allemaal deelnemen. Dringt die dat besef ook door bij de studenten van de faculteit theologie? Is er veel interesse voor die benadering van missie?
Inderdaad, en vooral dan denk ik ook via de studie van Vaticaan II, wat toch een van de kenmerken is van onze faculteit, aan de KU Leuven, maar ook natuurlijk voor missiegeschiedenis heeft men wel belangstelling. En het valt mij altijd op hoe internationaal de studentenpopulatie is die dat vak volgen. Dus jawel, er is zeker interesse voor.
Goed, als we het hebben over missie, over het missioneren, wat kunnen we eigenlijk zien als het begin van de missie?
Wel, het is in feite al begonnen met Jezus, Jezus die de Christus wordt, en dan wil hij dat die geloofsovertuiging verder gezet wordt, door de apostelen onder andere. Denk ook aan het feest van Pinksteren, de betekenis, ga nu het geloof verkondigen aan alle volkeren. Men vindt dat ook in heel wat teksten van het evangelie. En bijvoorbeeld, ja, natuurlijk weten we dat Paulus een van de eerste missionarissen kan genoemd worden, misschien omdat hij ook met zijn reizen vanuit Klein-Azië zowel westwaarts als oostwaarts het woord van God zal verkondigen.
Dus kunnen we eigenlijk stellen dat het christendom een bekeringsgodsdienst werd?
Inderdaad, maar natuurlijk mag je niet de context vergeten van de eerste drie eeuwen. Het was in het Romeinse Rijk en het was in feite geen toegelaten religie. In die zin zitten we in de eerste drie eeuwen met een geloofsverkondiging die moet ondergronds gebeuren, kan je zeggen. Kan zeker niet officieel.
Later zullen we zien dat die missionering gaat ingezet worden, ook in Europa. En spreekt men van de kerstening van de West-Europese volkeren, van de Germanen. Wat is eigenlijk die relatie tussen kerstening en missionering? Of hoe verhouden die twee zich eigenlijk ten opzichte van elkaar?
In feite is kerstening een soort Nederlands woord voor verchristelijken. Denk aan kerstdag. Maar ik zou misschien even teruggrijpen, vooral op Europa gaan toespitsen. Ik denk dat het zeer belangrijk is om de perceptie een beetje te doorbreken dat missie niet enkel vanuit het noorden naar het zuiden is of van het westen naar het oosten, maar in die eerste beginperiode hebben we in feite vooral uit het Klein-Azië, Antiochië en het huidige Syrië, is in feite de bakermat, kun je zeggen, van het christelijk geloof. Ook welke taal spraken die mensen? Zijn de Grieks sprekenden, zelfs bijvoorbeeld in onze streken, de Gaul, het huidige Frankrijk, heb je in feite een kleine groep emigranten die dan vanuit Klein-Azië immigreren naar de Gaul en daar in feite de eerste christene groeperingen gaan vormen. Dus dat is ook zeer belangrijk misschien naar vandaag toe, om te zien hoe een godsdienst zich in het begin gaat verspreiden, een minderheidsgroep. En natuurlijk naarmate de politiek en het West-Romeinse Rijk met Constantijn en dan later met een volgende keizer zelfs het christendom als staatsgodsdienst zal inrichten, heb je een volledig nieuw bestel. Hè. Van vervolgde religie word je in feite een religie die door staat en kerk, het instituut kan zich dan officieel ook vestigen met bezittingen, met kerken enzovoort, met macht, met geld. En dan wordt het in feite, bepaalde historici zeggen, het begin van het einde. Omdat men te machtig is en in feite veel meer denkt aan territoriale uitbreiding dan in feite aan het verspreiden van het woord Gods.
Nu, ja, het al een paar keer aan, de eerste verkondiging eigenlijk in de tijd van Paulus en daarna verliep ondergronds. Dus ik neem aan, weinig gestructureerd. Hoe is het dan toch mogelijk geweest dat dat is uitgegroeid tot iets wat daarna instituut kerk kon worden? Van waar kwam die aantrekkingskracht dan misschien?
Inderdaad, men mag ook niet onderschatten dat het ongestructureerd was. Ik denk dat het veel eer gestructureerd was dan bijvoorbeeld veel andere ideologieën of organisaties zelfs van het verbrokkelende West-Europese Rijk. Men zag dat die mensen zich in feite goed konden organiseren, ook al werden ze vervolgd. En in die zin hebben ze, denk ik, een aantrekking ook gehad op dan uiteindelijk keizers van het West-Romeinse Rijk, die zagen dat dit wel goed liep, die organisatie. Dus in die zin hebben ze ook altijd niet enkel vrome mensen geweest, maar ook altijd geweten hoe ze zich moesten organiseren, hoe ze konden overleven in de catacomben bijvoorbeeld. En dan is toch het woord van Christus verder gezet door die hechte groep, kan je zeggen.
Oké.
Dus ik hoor eigenlijk een verhaal van ondergronds naar bovengronds, naar gestructureerd. Ook een beetje een link met politieke grootmachten of kleinmachten. Dat is zeker iets waar we later op gaan terugkomen, denk ik, in ons verhaal. Wanneer we de oudheid verlaten, we eerder naar de middeleeuwen, naar de 15e eeuw gaan. Maar eerst luisteren we even naar het lied van Damiaan.
Jij nog nooit het lied gehoord van pater Damiaan? Waarschijnlijk wel, maar je hebt het toen misschien niet goed verstaan. Hij heette Jozef, die boerenzoon van het Vlaamse platteland. Hij wilde missionaris worden in een heel ver heidenland. Toen hij eindelijk priester was, kreeg hij dan toch zijn zin. Hij werd toen naar Hawaï gestuurd voor katholiek zielgewin. Na veel doopjes gaf hij zich op voor een nogal vies karwei. De parochie leiden op Molokai in de nieuwe leprozenij. Tussen de Melaatsen dan is Damiaan gegaan. Hij heeft ondanks de hogerhand daar steeds zijn werk gedaan. En toen hij zelf Melaatse werd, vond hij pas echt zijn draai. Hij werd gelijk aan wie hij hield, die held van Molokai. Je hebt vast wel zo'n lied gehoord van pater Damiaan. Een andere naam, een andere plaats, daar komt het niet op aan. Die missionaris of die non, die leraar of die arts. Die Jozef, Pietje of Teresa, ze waren niets apart. Gaven alles van zichzelf voor wie hen nodig had. De naasten werden zij gelijk, natuurlijk ken je dat. Ze zijn er nog in land en stad, vaak zonder kruis of kerk. kregen regels en beter leven in. Toen zij hun mensenwerk. Zing zelf hun lied, geef hun een naam, dat men ze kennen zal. Die Damianen van vandaag, die helden van overal.
Welkom terug, beste luisteraars, bij Missio Werkt hier op Radio Maria, waarin we vandaag een beetje de kerkgeschiedenis doorlopen van het ontstaan van het christendom tot net aan de Eerste Wereldoorlog. En natuurlijk van het missio hebben we daarbij extra aandacht voor de missiologie, voor de verspreiding van het geloof en van de kerk. Voor onze muzikale pauze doorkruisten we al heel snel de oudheid. Dachten we na hoe het, of vertelden we hoe het christendom van een ondergrondse verboden religie uitgroeide tot een gevestigde waarde. En we nemen even een vogelvlucht naar de middeleeuwen al. We hebben natuurlijk nog heel wat jaren te gaan. Professor Dries van Isaker, we komen aan in de middeleeuwen. Het christendom van de oudheid naar de middeleeuwen onderging ongetwijfeld een hele evolutie, ook onder invloed van politiek en macht waarschijnlijk. Kan je dat kort een beetje schetsen, dat we mee zijn in het verhaal?
Inderdaad, je mag natuurlijk ook niet denken dat de middeleeuwen, dat we dan volledig christen waren in het huidige Europa bijvoorbeeld. Dat is niet het geval. Het zijn maar een paar vlekken die vanuit het nabije Oosten, ook vanuit Noord-Afrika, via Rome dan ook verspreid worden naar de Gaul. En wat misschien al direct interessant is om te weten, de eerste missionarissen in die periode, de vroege middeleeuwen, waren in feite monniken. Men verwacht dat ook niet. Men denkt, monniken zijn net die mensen die nadat het christendom een religie is geworden die toegelaten is, later een soort staatsreligie, dat ze zeggen, dat interesseert ons eigenlijk niet meer. We willen ons terugtrekken en meer een spiritualiteit ontwikkelen. Maar het zijn net die mensen die ook de eerste missionarissen zullen zijn, bijvoorbeeld naar Ierland, naar het westelijke deel van Engeland enzovoort. En ook in Spanje, ook bijvoorbeeld enkele vlekken in Frankrijk. Dus dat is een eerste zaak. Welke evolutie? Je moet kijken naar de context van Europa in die periode. We hebben de val van het West-Romeinse Rijk. We hebben de enorme druk van volksverhuizingen onder druk van de Hunnen uit het oosten, noordoosten. Dan krijgen we ook allerlei stammen, vandalen die Rome gaan plunderen. Je hebt Longobarden die zich in Italië, het huidige Italië, dan wel gaan vestigen. En in die zin krijg je ook meer en meer de overgang van een verbrokkeld West-Romeins Rijk dat vervangen wordt door de survival of the fittest. In feite die Germaanse stammen, of waar ze dan ook van komen, dat zij ook uit het noorden bijvoorbeeld komen, de Aleanen en zo verder. Dus die gaan in feite onder elkaar. Het is een zeer woelige periode. We krijgen eigenlijk maar een klein beetje opflakkering van een rustige periode met de Merovingers. Denk aan Clovis. En dan krijg je ook weer het sterk exempel, het voorbeeld van de leider die wordt gedoopt in Reims. En daar zie je weer een connectie tussen macht qua staat en het christelijk geloof. En in die zin krijg je eigenlijk een alliantie die zeer belangrijk zal zijn voor de verdere ontwikkeling. Na de Merovingers komen de Karolingers. En dan zie je natuurlijk in de rond 800, de enorme stijging van de macht van de katholieke vorst, maar ook van de paus. Een paus die voorheen maar gekend was, kunt je zeggen, als een patriarch, onder de vijf patriarchen die er dan waren, die zeer onder druk werd gesteld door Constantinopel, door Byzantium, die in feite weinig macht had. Byzantium had zelfs via de Longobarden, die ze dan verslagen hebben, een soort bruggenhoofd, net in het land waar de paus zijn macht wil uitvoeren. Dat is het exarchaat van Ravenna, dat dus onder Byzantium stond. Maar de paus zal dan via de Merovingers en vooral de Karolingers zijn macht krijgen en krijgt eigenlijk gebieden, onder andere Ravenna, gegeven door de Karolingers. En in die zin krijgt de pauselijke staten in feite al een bepaalde vorm. En de paus zal de echte bruggenhoofd worden van tussen de hemel en de aarde. En in feite vanaf de 8e eeuw zien we het toppunt van de macht van de pausen groeien. Maar dat wil natuurlijk ook zeggen dat ze wereldlijke leiders worden, dat ze de hoofd zijn van de pauselijke staten, die meer en meer zich gaan ontwikkelen. Ze gaan zelfs beginnen oorlogen voeren. Dus in die zin zitten we met een heel eigenaardige bondgenootschap tussen meer macht voor het christendom, vooral de paus, vooral het Westen, Rome wordt belangrijk, maar ook met schaduwvlekken natuurlijk. En wat heeft dat dan te maken met missie? In feite gaat de paus dan zeggen, we moeten meer en meer ons christendom opleggen, kunt je zeggen, want we mogen niet vergeten dat het Europa van in de middeleeuwen, net zoals vele andere gebieden, helemaal niet christelijk was. Met hun eigen culturen, met eigen natuurgodsdiensten en zo verder. Denk aan Thor, de god, en verschillende goden worden dus aanbeden. En dan stuurt in feite Gregorius de Grote, de paus, stuurt dan in feite de monniken naar Ierland en Engeland. En die mensen zullen vanuit die regio in feite dan ook vele van onze regio's gaan missioneren.
En kregen deze monniken daar een specifieke opleiding voor? Of was het eigenlijk gewoon vanuit de kloosterorde dat men die taak opgedragen kreeg? Of?
Ja, dat was in feite omdat ze zich verspreiden vanuit weer het oosten, kunt je zeggen, en dan later vanuit Rome gaan ze meer en meer westwaarts trekken. In feite zijn dat de eerste wiegen van spiritualiteit, van verkondiging ook. Mensen kwamen naar de misvieringen in die kloosters en hoorden dan die monniken prediken en zo verkondigden ze het woord. Maar ze gingen natuurlijk ook wel soms drastisch te werk. Denk aan Bonifatius, denk aan Willibrordus, maar er was een zeer grote risicofactor verbonden met missionariswerk. Velen van hen stierven de marteldood. Dus ze werden in feite martelaren. En martelaarschap is een van de pijlers voor de uitbreiding van het christendom. Hoe raar het ook mogen klinken, via martelaarschap is het christendom in feite zich sterker en sterker gaan verspreiden, omdat dat de mensen aansprak.
Dus we kunnen eigenlijk stellen dat een van de drijfveren van de missionarissen toen, of van de monniken die missiewerk verrichtten, dat was dat martelaarschap. Waren er zo nog andere drijfveren?
Wel, natuurlijk het bekeren van de mensen. Dus men heeft het dogma, of men heeft de geloofs... men geloofde dat buiten de kerk er geen heil was. Dus dat men niet kon gered worden. Dus in die zin moest men mensen dopen en dan waren ze tenminste al gered. In die zin speelt dat ook wel een tijd naar het hiernamaals. Men wil natuurlijk zoveel mogelijk mensen bekeren, zieltjes winnen, als je het negatief wil zien. Maar in die periode was dat zeker een van de drijfveren.
Linken we daaraan ook aan het zieltjes willen winnen, mensen willen bekeren? Heeft dat ook een beetje te maken met het godsbeeld van die tijd, met het Jezusbeeld, misschien ook het oprukkende stilletjes aan, de protestantse visie van de goede daden en de strijd die daarmee was, over heil willen vinden, gered willen worden?
Ja, maar nu zitten we natuurlijk nog in de middeleeuwen. We zitten nog niet aan de 16e eeuw, als ik het zo kan zeggen. Maar wat er ook een belangrijke rol speelt, is, en we mogen dat in de context niet vergeten, dat is vanaf de 7e eeuw gaat zich een nieuwe religie in Europa ook, Noord-Afrika, Klein-Azië, zelfs Spanje veroveren, dus de islam. En dat zal later ook een blijvende rol spelen, misschien in de methodologie van de Spanjaarden en de Portugezen qua bekering. Dat heeft te maken natuurlijk met... ja, we zitten eigenlijk al ver nu. We komen uit de oudheid. We gaan in vogelvlucht door de middeleeuwen. Maar de context is altijd zeer belangrijk in die zaken. En het is geen gemakkelijke geschiedenis. Dus ik zie ook altijd voor studenten bijvoorbeeld, zelfs Europese, maar mensen uit Afrika en Azië is dat zeer moeilijk voor die achtergrond te kunnen snappen van context, dus politiek en kerkgeschiedenis.
Maar we kunnen dus stellen dat voor die periode van de middeleeuwen, toch zeker de vroege middeleeuwen, dat eigenlijk het Romeinse type van christendom, de structuur, eigenlijk verder wordt mee ingeplant door die missionarissen.
Ja, inderdaad. En dat gaat, zoals ik zei, soms hadden ze de methode om bijvoorbeeld... bepaalde symbolen zijn altijd zeer belangrijk geweest, ook voor andere godsdiensten. Denk bijvoorbeeld aan een oude eik of iets. Hè. En men gaat daar in feite dat kerstenen, die eik, hè, in plaats van een heidense god, hè, die, dat symbool, die de eik symboliseert, zal de eik een kruis krijgen en zal dat een christelijke plaats zijn. Dus in die zin kun je wel zeggen dat men avant la lettre in feite al een soort inculturatiemethode gebruikte om toch bepaalde kenmerkende symbolen te verchristelijken. Dus in die zin was dat wel goed gezien door die monniken.
Ja. Daarnaast, als we heel even vandaag de dag denken aan missie of missionering, denken veel mensen aan liefdadigheid, het bouwen van ziekenhuizen en van scholen bijvoorbeeld. Was het spelen dat in die tijd ook al een rol?
Wel, in feite heeft de kerk altijd heel wat aan diaconie gedaan. Hè. In die zin hebben ze ook eigenlijk van in het begin, vooral die monniken zijn dus plaatsen geworden van cultuur. Denk aan het maken van prachtige miniaturen, handschriften. Er waren ook abdijscholen, hè. Scholen verbonden aan abdijen. Dus in die zin is het altijd zo geweest, inderdaad. Maar misschien denken wij te veel in missiegeschiedenis aan een fase die dan zich vooral zal voordoen tussen de twee wereldoorlogen, waar men een zichtbare missionerende kerk heeft, die zich vooral gaat toespitsen op het geven van onderwijs, het verzorgen van de zieken, de armen op vang en zo verder. Maar in feite was dat al vroeger in de geschiedenis aanwezig.
Ja. Dus zou je kunnen stellen dat we eigenlijk in de late oudheid, ten tijde net voor de val van het West-Romeinse Rijk, kunnen zeggen dat het christendom eerder gebaseerd was op individuele bekeringen, dat met de tijd van de Franken de volksverhuizingen op het einde bij de val van het Romeinse Rijk, dat het eigenlijk overgaat naar een soort van massabekering door eerst het staatshoofd, als ik het zo mag noemen, te bekeren en zo eigenlijk de grote groep uiteindelijk ook mee te krijgen.
Inderdaad, en ik denk dat het een wisselwerking is tussen kerk en staat al van in die periode. Dat men weet, we kunnen hier bijvoorbeeld tegenover Byzantium meer macht in Europa houden. Dus dat is ook. En dan zit je met die druk van de islam ook, die ook gemaakt heeft vanaf de 7e eeuw, kunt je zeggen, dat men zich meer gaat tegenover een andere religie in blok gaan positioneren.
Goed, ik denk dat we heel graag die gedachte vasthouden om straks verder te reizen naar alweer een nieuwe tijdsperiode. Maar eerst even nog een kleine muzikale pauze.
Hold me now in the hands that created the heavens. Find me now where your grace runs deep as your scars. You pull me from the clay. You set me on a rock. Call me by your name and make my heart whole again. Lift it up and my knees long to soar for your glory. Reasons to sing than to fear. You pull me from the cliff. You set me on a rock. You call me by your name. in that grace owns the crown where the grave did. All my shame remains left for dead in your way. You crashed those age old gates. You left no stone unturned. You stepped out. High in surrender, I need you now. Hold my heart now and forever. My soul cries out. Here I stand, high in surrender, I need you now. Hold my heart now.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug bij deze uitzending van Missio Werkt. Vandaag staan we stil samen met professor Van Izakker bij de geschiedenis van de missie. We waren daarnet terechtgekomen in de middeleeuwen. We maken nu een klein sprongetje naar de 15e eeuw. Wie 15e eeuw zegt, in de geschiedenis zegt ontdekking van Amerika, van een nieuw continent. Daar valt heel veel over te vertellen wat we straks ook zullen doen. Maar eerst kijken we misschien toch nog wel eens eerder naar Europa terug. Kunnen we stellen dat die missionering rond de 15e eeuw klaar is in Europa? Of is er nog van alles aan de hand, professor?
Ja. Er is zeker nog van alles aan de hand. Denk aan Spanje, dat nog altijd bezet is. Kunt je zeggen bezet vanuit het standpunt van het christendom. Dat nog altijd heel wat islam kent. En in die zin is het ook te zien hoe men in feite via de ontdekkingstochten nieuwe macht gaat geven aan Spanje en aan Portugal. En in feite moet je ook goed beseffen dat we in die periode, dus het einde van de 15e eeuw, 1498 of zoiets, zitten we met een fantastische paus in de slechtste betekenis van het woord. We zitten met de Borgias. En de Borgias zijn in feite Valencianen. En we zitten hier met Alexander de VI, die allesbehalve een vrome paus was. En die in feite de wereld gaat verdelen via akkoorden met Spanje en Portugal. En dat is het begin van het einde voor die periode, kunt je zeggen. Want de Portugese koning en de Spaanse koning hebben zelfs het recht om de bisschoppen van de gebieden die ze nu gaan ontdekken, en je ziet dat mooi op de kaart, welke gebieden voor Spanje zijn en welke voor Portugal, en zij gaan zelfs de bisschoppen benoemen zonder dat de pausen daar nog iets kunnen aan veranderen. Dus in die zin, we zitten met het padroado-systeem, of patronato in het Spaans. Dat wil zeggen dat de koningen van die respectieve landen, Spanje en Portugal, de grote chefs zijn. En in feite is Rome buitenspel gezet doordat een paus dat akkoord heeft getekend. En dat zal duren, dat recht van Spanje en Portugal, tot het begin van de 20e eeuw. Dus soms wordt dat vergeten. Maar dan zal ook in die periode, maar misschien ga ik nu weer te vlug, in 1622 gaat er iets gebeuren in Rome. Men gaat namelijk een congregatie oprichten, de Propaganda Fidei. En de Propaganda Fidei zal wat kunnen terug van invloed winnen, ook ten goede van de missionering, kun je zeggen, tussen Spanje en Portugal in. En men zal dan via andere staten proberen te werken. Denk aan Frankrijk, denk aan die landen. Hè. Ook aan de Heilige Stoel zelf, die zal ook via de Urbaniana bijvoorbeeld, die dan opgericht wordt, de universiteit, om mensen voor te bereiden om naar de missies te gaan. Dus dat is een beetje de context, het Europa van toen en ook de wereld.
Dus als we het zo mogen stellen, de nieuwe wereld wordt verdeeld onder Spanjaarden en Portugezen, met het verdrag van Tordesillas, denk ik, en Zaragoza onder andere.
Ja.
En dat zorgt er eigenlijk voor dat vanuit die landen mannen op missie vertrekken. Daar zijn ondertussen ook films van gemaakt over deze missionarissen naar de nieuwe wereld. Maar als ik het goed heb begrepen, zijn ze eigenlijk eerder instrumenten in handen van de wereldlijke macht in eerste instantie dan echt dat ze het woord van God zullen gaan verkondigen ter plaatse. Of...
Algemeen gezien kun je het zo stellen. Hè? Maar er zaten daar natuurlijk al missionarissen bij die het zeer goed bedoelden. Hè? Vaak is de idee of het ideaal van een individu wordt vaak vergeten omdat er een algemeen beeld is van conquistadores enzovoort. Er zullen inderdaad mensen zijn geweest die ook mee in die band verkeerde dingen hebben gedaan, maar denk nog altijd dat bijvoorbeeld Dominicanen, Franciscanen die mee waren, het goed voor hadden. Maar natuurlijk zaten ze met beeld van bekering boven alles. En in die zin heeft men veel van de toenmalige culturen in feite vernietigd om er het christendom te verspreiden. In die zin is dat ook wel een beetje een schaduwzijde. Maar anderzijds heb je ook, en dan vooral via de Propaganda Fidei, missionarissen die in feite naar Azië gaan, die naar Afrika gaan, die daar ook op een andere manier, kun je zeggen, gaan missioneren.
En wat was dan die andere manier?
Die andere manier is dan dat je in feite niet zo verbonden bent aan een nationaal gezag, kun je zeggen. Hè. Het is niet zozeer... Want beeld je ook in, toenmalige missionarissen die niet in Spanje of Portugal woonden, moesten in feite een akkoord sluiten met die staten om te kunnen gaan missioneren in de gebieden die onder hun macht lagen. Dus later zul je het zien ook, wanneer Frankrijk een grote koloniale macht wordt, moet men soms ook het Franse protectoraat een paspoort aanvragen om te kunnen gaan missioneren bijvoorbeeld in China. Dus al die zaken blijven bestaan ook tot in de 20e eeuw. Maar we komen nu terug naar die periode. En uw vraag, was het dan op een andere manier? Wel, ik denk inderdaad, je hebt bijvoorbeeld ook in Canada zustercongregaties die beginnen via het onderwijs in die periode, 16e, 17e eeuw. En dat is een andere manier, die in feite, in plaats van met een grote staat in de rug, dat je meer op een individuele manier gaat missioneren. Hè. In die zin is dat een beetje anders, denk ik.
U haalde daarnet ook China al aan. De missie concentreert zich niet enkel op Latijns-Amerika, maar ook richting China. Zijn daar belangrijke verhalen voor ons nog over te vertellen, over die...
Wel, ik denk dat iedereen Pater Verbiest kent, hè, die vooral via wetenschap in feite een hechte band of toch is gedoogd geworden door de Chinese keizer. Hè. Je kunt nog altijd de globe zien, hè, en kopie ervan hier in Leuven aan het Verbiest Instituut. Hè. Dus die heeft een zeer grote rol gespeeld in... via wetenschap in feite een soort indirecte missionering, kun je zeggen. Of toch een bepaalde methode gevonden om in een land waar christendom niet zo ingeburgerd was, verre van, toch te laten wat ingang vinden.
Dus zonder eigenlijk zonder een enige vorm van hardhandige bekeringsdrang.
Dan inderdaad. Ja. Bijvoorbeeld, je hebt dan weer dat martelaarschap van de Jezuïten in Japan. In die periode zijn er enorm veel Jezuïten vermoord geworden in Japan. Die probeerden ook op een of andere manier te missioneren. Maar door dat martelaarschap zal er later een soort opening ook gemaakt worden om dan toch in Japan enige voet aan grond te krijgen.
Als we nu terugkeren naar Latijns-Amerika. U vertelde al dat er eigenlijk een groot deel van de cultuur, van de inheemse of de cultuur daar verloren is gegaan. Hoe moeten wij daar vandaag de dag mee omgaan met, met dat aspect van de missie?
Ik denk dat je gewoon moet beseffen dat missionarissen in die omstandigheid, in die periode, natuurlijk een heel andere context hadden dan missionarissen vandaag. Anderzijds is het nog niet zo lang geleden ook, en daar gaan we denk ik straks verder op ingaan, ook in een periode van eind 19e eeuw tot aan Tweede Wereldoorlog is er ook vaak op een andere manier aan missionering gedaan, onder andere in Afrika door onze Belgische missionarissen. Moet je dan zeggen dat die mensen volledig met het kolonialisme zijn meegegaan of niet? Hè? Je moet dat ook soms evalueren van periode of van persoon tot persoon en van gebied tot gebied. Dus in feite het kind met het badwater weggieten en zeggen van alles was slecht van de missionarissen in Congo, dat is ook een zeer zware uitspraak die in feite ook historisch niet klopt.
Ja. Zijn er uit die periode misschien nog positieve verhalen of zijn er misschien nog belangrijke Belgische missionarissen geweest in die periode die u weet?
Ik denk dan aan Degant van Gent, een belangrijke missionaris die nog altijd graag gezien is in Zuid-Amerika en Latijns-Amerika. Pedro Degantes, men spreekt hem ook in de Spaanse naam aan. Dus in die zin zijn er ook veel positieve verhalen.
Oké, dan stel ik voor dat wij naar een volgend nummer luisteren en komen we daar straks op terug.
Falhará e onde estiver, eu sei que comigo estarás. Os teus olhos me olham com olhos de amor. Só tu és o meu amado. Quero me lançar em teus braços, pois eu sei que neles encontrarei verdadeiro abrigo. Quero me entregar de corpo e alma pra você, porque você é a canção que canta em mim, que mesmo eu sendo falho assim, você me envolve com teu amor. Você me envolve com teu amor. Você é a canção que canta em mim, e mesmo eu sendo falho assim, você me envolve com teu amor. Te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Te quero, Jesus. Te amo, braços, pois eu sei que neles encontrarei verdadeiro abrigo. Quero me entregar de corpo e alma pra você. Porque você é a canção que canta em mim, que mesmo eu sendo falho assim, você me envolve com teu
Welkom terug, beste luisteraars, bij Missio Werkt, vandaag in het teken van de geschiedenis van missie, van geloofsverkondiging, van het ontstaan van het christendom tot net aan de Eerste Wereldoorlog. En daarvoor hebben wij een specialist ter zake bij ons, professor Dries van Isacker van de faculteit Theologie en Religiewetenschappen aan de KU Leuven. Net voor onze muzikale pauze zaten we nog in de 15e, 16e eeuw, zaten we nog in een nieuwe wereld. Misschien is het tijd om weer een stapje dichter bij huis te zetten, ook dichter bij vandaag te zetten. En voor we echt de 20e eeuw kunnen ingaan, is natuurlijk dat ene grote historische evenement in 1789. De Franse Revolutie. Niet onbelangrijk, denk ik, professor, voor de geschiedenis van missie.
Inderdaad, dus net zoals op alle facetten van het geloofsleven heeft de Franse Revolutie een echte breuk betekend. Denk ook al voor de Franse Revolutie zitten we in de 18e eeuw met in feite de afschaffing van de Jezuïetenorde, 1773. Jezuïeten die geen typische missieorde kunnen genoemd worden, maar toch enorm veel hebben betekend voor de missie, worden afgeschaft. Dan komen we met de Franse Revolutie die in feite heel wat pijn veroorzaakt en drama binnen het religieuze leven, niet enkel in Frankrijk, maar ook in de gebieden die dan worden veroverd. En dan zitten we toch, na die Franse Revolutie, na de concordaten tussen Napoleon en het Vaticaan, met een soort reveil, kun je zeggen, een herleven van godsdienstigheid in Europa. En dan zie je allerlei nieuwe orden ontstaan, trekken ook mensen naar de missies terug. Denk bijvoorbeeld de Franse Revolutie en ook de verlichtingsideeën van de Pombal in Portugal hebben bijvoorbeeld de missies doen stoppen in wat nu Angola en Congo is, eind 18e eeuw. Maar dat komt allemaal terug later. En in feite in die periode, 1840, 1850, zie je ook het ontstaan, ik denk maar, aan nieuwe orden. En het speciale is dat die nieuwe orden specialisten zullen worden in missie. Denk aan de Spiritijnen, die via een fusie in feite een typische missieorde gaan worden. Denk ook aan het ontstaan van de Verbieten, de paters van stijl, van het goddelijk woord. Maar ook bijvoorbeeld, hier dichter bij huis, de Schutisten, de paters van Schut, die in feite een missieorde bij uitstek zullen worden dan in onze streken. En die mensen gaan speciaal naar de missies. In die periode zien we ook in Frankrijk, Frankrijk dat zo afgezien heeft van de Franse Revolutie, toch de religieuze component van Frankrijk, zien we mensen, leken, dames, geld inzamelen om de missies te stimuleren. Lyon enzoverder, het begin van de la propagation de la foi. Dus die gaan echt mensen gaan zoeken, allemaal vrijwilligers die dan allerlei fondsen zullen verwerven voor missionering. Het is ook de periode van het begin hier in onze streken van bijvoorbeeld het Amerikaans college, van een Afrikaans college. Dus alles, ook Turnhout, wordt een, met de Nije, wordt in feite een centrum van voorbereiding via apostolische scholen om mensen te sturen naar missiegebieden. Het is ook de periode van de Jezuïten, de provincie, de Vlaamse provincie, die naar Amerika trekt, hè, met de grote zwartrok, de Smet. Hè. In die periode zie je, dat is in feite wat Chateaubriand het romantisme heet, hè, de romantiek, de heropleving van het geloof. Le pouvoir du christianisme, zou je kunnen zeggen. En in die elan gaan we eigenlijk een soort, op het einde dan van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw, krijgen in feite de heroïsche missionarissen, die eerder ontdekkingsreizigers zijn, met een kano, atletische figuren, figuren die ook niet vies zijn om een leven te geven als missionaris. Denk maar aan de boksersopstand in China. De boksersopstand gaat een enorme heropleving van vocaties. Hè. Mensen worden geroepen om missionaris te worden. Scheut staat gekend als een West-Vlaamse congregatie. Is in feite niet juist, want in het begin waren het diocesane priesters van Mechelen. Een andere verbiest, Theofiel Verbiest. Maar de West-Vlamingen zijn maar in massa's gekomen na de boksersopstand. Weer dat martelaarschap dat oproept om u als jonge gast ook te geven voor de verspreiding van het woord Gods. Dus in die zin zitten we in die periode in een Europa dat herleeft met echte missiecongregaties.
Je hebt het al heel kort aangehaald, er komen ook ineens vrouwen op het toneel. Je zei bijvoorbeeld in Lyon worden er fondsen ingezameld voor de missies. Tegelijkertijd was dat ook het begin van wat nu Missio is, van de pauselijke missiewerken. Maar vrouwen nemen ook in deze periode stilaan een meer actieve rol op in de missionering. Het is niet enkel het ondersteunen van de mannen, maar ze gaan zelf ook naar de missies, om het zo te noemen.
Inderdaad, het zijn ook sterke vrouwen die aan het begin staan. Denk maar de meulenmeester van de zusters van de jacht, de Augustinessen. Dus het zijn sterke persoonlijkheden die inderdaad vaak worden afgeschilderd als de hulpjes van de mannelijke congregaties. Denk maar dan aan ziekenhuis, vooral om vrouwen te verzorgen bij geboortes enzovoort in de kraamklinieken. Ook het onderwijs voor de kleuters en de kleine kinderen. Terwijl je dan andere orden hebt, meer mannelijke broedercongregaties, dan eerder gaan in het secundair voor mensen te vormen, ook als mensen die gespecialiseerd zijn als timmerman enzovoort. En dan in het serieuze, als het zo zegt, onderwijs, eigenlijk de paters. Dus je krijgt dan ook een soort specialisering in onderwijs die heel nauw zal samenhangen met missionering. Maar daar komen we waarschijnlijk direct op terug.
Ja, wie zegt 20e eeuw, die denkt voor ons dan toch ook aan Congo, dat van privébezit overgaat in een Belgische kolonie. En iedereen kent nog wel een onkel missionaris in zijn familie. Wat was eigenlijk die rol, of hoe is die missionering in Congo eigenlijk op gang gekomen? Is de Belgische staat daar gevraagde partij voor geweest, of hoe is dat eigenlijk in zijn werk gegaan, professor?
Mm-hmm. Ja, dus zoals je zelf al hebt aangegeven, eerst was het natuurlijk privévezit van Leopold II, tot 1907, denk ik. En daarna is het Belgisch Congo geworden, in feite gewoon een verlenging van territorium van België in Afrika. Hoe is dat gekomen? In feite heeft Leopold II heel hard moeten aandringen om missionarissen in Congo te krijgen. Hè. En hij is bij verschillende ordes al vroeg op bezoek geweest toen hij zelfs nog Congo in privé bezet had, in de Vrijstaat Congo. Uiteindelijk is dat gelukt en zijn er territoria aan Belgische congregaties toegewezen. En dat was ook een van de typische vereisten van Leopold II. Hij wou geen pottenkijkers in zijn ogen, hè. Want je zit natuurlijk met de Spiritijnen, die bij uitstek een Franse congregatie, missiecongregatie was, die daar in het oosten zat van Congo. Maar hij wil in feite dat dat allemaal Belgen worden. En hij gaat eerst, Scheut had een enorm gebied, territorium krijgen, wat eigenlijk onmogelijk is om in die tijd voor één congregatie te besturen. En zo krijgen allerhande orden met Belgische provincies of typisch Belgische missieorden, ook broeders enzovoort. Ook de Dominicanen zullen gaan, de Redemptoristen, Benedictijnen, Maristen, noem maar op. Hè. Dus al die ordes zullen daar een territorium toebedeeld krijgen. En in feite is dat speciaal op vraag van Leopold II, omdat hij een nationale Belgisch Congo wou. Dus, en in die zin zie je direct hoe nauw verbanden kerk en staat waren in die periode.
Namen zij ook een actieve rol op, die missionaris in Congo, dan in het dagelijks bestuur van de kolonie? Of was dat gereserveerd voor de leken?
De leken, maar het onderwijs werd door Leopold II speciaal toegewezen aan de katholieke congregaties. Er waren ook wel later, waren al protestanten aanwezig ook, maar dat is altijd een beetje een gewrong geweest in die periode tussen katholieken en protestanten. Er is helemaal geen sprake van ecumenisme in die periode. Hè. Voor Vaticaan II kon men elkaar in feite rouw lusten en was er eerder tegenwerking of de territoria gescheiden houden dan samenwerking. Hè. Dat is ook de context. Maar het onderwijs is altijd heel speciaal toegewezen geweest aan de katholieke congregaties.
En dat een bepaalde, waarom was dat eigenlijk? Waarom specifiek aan de katholieke congregaties?
Omdat hij dan wist dat het goed ging geregeld zijn en dat het in feite vaak een emanatie was of een verder zetting van wat er al in België in die periode gebeurde met de katholieke scholen. Natuurlijk gaat daar ook een enorm discussies ontstaan, hè, met de socialistische groepering, met de humanistische groepering, liberalen enzovoort. En dat gaat ook een zware rol spelen, altijd maar door, met discussies hoe Leopold II in feite via zijn privébezit dan iets nationaals heeft gemaakt, wat natuurlijk in België vaak tot enorme conflicten heeft geleid. Dus u ziet ook missionering. Bronnen over missionering in die periode vind je ook in de parlementaire verslagen. Er is ook die Hanse Hetze vanuit Engeland dan, waar men zegt dat de katholieke missionering en Leopold II hand in hand in feite de Congolezen hebben totaal verdrukt. Hè, en werden dan ook door de protestantse en de Anglo-Saxische, de Anglicaanse brochurepers heel wat verhalen en aanvallen gericht aan de Belgische kolonisten, maar ook missionarissen. Denk aan de kapelhoeven, denk aan het vrijkopen van slaven die door de Arabische handelaars waren gekocht. Vrijkopen en dan in feite samenzetten in kapelhoeven. Maar natuurlijk trek je dan kinderen weg van hun ouders enzovoort. Dus in die zin waren daar enorme discussies rond die tactiek.
Ik heb eigenlijk het gevoel dat we alleen hierover een hele aflevering zouden kunnen vullen, maar ik moet een beetje kijken naar de tijd. En we hadden onze luisteraars beloofd dat we het over missie tot 1918 gingen hebben. Dat is natuurlijk nog een belangrijke gebeurtenis die we moeten belichten, een dieptepunt in de geschiedenis, mag ik wel zeggen. De Eerste Wereldoorlog heeft die oorlog, die wereldoorlog, een invloed gehad op de praktijk van missie, op de visie van missie binnen de kerk?
Inderdaad. Eerst en vooral praktische problemen. Heel wat jonge seminaristen binnen missiecongregaties werden opgeroepen, moesten dus naar het leer gaan, meestal als brancardier. Dus men had in feite veel minder personeelsbeweging naar de missies toe. Ten tweede heeft men ook tijdens de Eerste Wereldoorlog en daarna problemen gehad met de uitkomst van de oorlog. Bijvoorbeeld Duitse missionarissen die in de Filipijnen aanwezig waren, de Verbieten van de SVD, moesten vertrekken, want ze waren de verliezers. En dan heeft Schoot onder andere een vervangperiode ingelast. Schoot zat al op de Filipijnen vanaf 1907. Is ook een zeer belangrijke missie geweest van Schoot, de Filipijnen. Maar ook natuurlijk heeft Wereldoorlog 1 onmiddellijke gevolgen gehad met de visie op missie. En bijvoorbeeld, en daar kom ik nu al misschien een beetje anticiperend op Maximum Ilud van 1919, is doordrongen door de context van de Eerste Wereldoorlog. Want wat zegt paus Benedictus XV? Hij zegt, missie en nationalisme mogen niet hand in hand gaan. Dus hij legt de vinger op de wonde, hè, over het koloniale tijdperk. Territoriale uitbreiding, kerk en staat samen hand in hand, maar het werd zeer nationalistisch. Het was eigenlijk een wedloop tussen verschillende grootmachten om zoveel mogelijk invloed te krijgen. En men heeft natuurlijk ook onder andere het religieuze aspect daarvoor als werkmiddel gebruikt, wat niet wegneemt in mijn ogen altijd dat veel mensen heel goede zaken hebben gedaan als missionaris, maar men zat geklemd in dat korset, kan men bijna zeggen, van nationalisme. En daar reageert Benedictus XV letterlijk en woordelijk op in Maximum Ilud. En dat is in feite ook een van de grote betekenissen. Hij heeft gezegd, we moeten missioneren, het woord Gods verspreiden en niet een nationalistisch idee. En dat is in feite ook een zeer grote betekenis van die brief.
Ik denk dat het een beetje een baanbrekende oproep is die vandaag, 100 jaar later intussen, nog altijd actueel is. Zie jij nog een andere grote uitdaging voor missie vandaag in de kerk?
Ik denk dat missie vandaag in de kerk heel wat anders is dan 100 jaar geleden. We zitten dan al met een periode tussen de twee werelden waar de missie, de kerk zichtbaarder wordt, veel meer zich gaat toeleggen op nog meer op onderwijs, op recreatieve zaken, op hospitalen enzovoort. Het wordt een zichtbare kerk. Maar dan komen we natuurlijk na Vaticaan II met een heel ander idee. Wat is missie? Het is een compromis tussen ad gentes, want denkt u maar, stel u maar eens voor die gespecialiseerde congregaties als scheut. En dan zegt men in Vaticaan II, ja, maar iedereen via doopsel is een missionaris. Je moet de missio dei, het woord van God, verspreiden. Dan gaan die gespecialiseerde congregaties natuurlijk zeggen, ja, maar wacht eens even, wat gaan wij eigenlijk doen? En dan krijg je die Hanse crisis in de jaren 70. Moeten wij nog wel missioneren? Bijvoorbeeld in Leuven, aan onze faculteit, is er een congres georganiseerd in die jaren, het einde van de missie, vraagteken. Dus we zitten in een heel andere periode waar men zei, ook omdat men zich een beetje te veel, het woordje missie was vies, het was eigenlijk verbonden met kolonialisme. En we zitten natuurlijk, Vaticaan II, na de Tweede Wereldoorlog, we zitten met de landen die allemaal autonoom worden, decolonisering. We zitten nu ook weer in zo'n periode, postkoloniaal spreken. Missies komen daar ook in het vizier. Denk maar aan het standbeeld van de smet in zijn eigen universiteit in Amerika, wordt in de kelder gezet, want het is te veel een teken van macht en kolonialisme. Dus in die zin is het altijd zeer moeilijk. Denk aan de discussies nu met het Museum van Tervuren. Wat moeten we doen? En missie is daar een deel van natuurlijk. Is het allemaal slecht geweest? Nee. Is het allemaal fantastisch geweest? Ook niet. Maar je moet het, denk ik, historisch gaan duiden. De context. Ook bepaald woordgebruik. Als je een tekst leest van 1900, gaan zij natuurlijk nog spreken over heidenen. Als je dat vandaag zegt, dan ben je natuurlijk volledig uit de context aan het praten. Maar als historicus kun je niet buiten die bewoordingen die toen werden genoemd, maar je moet die natuurlijk contextualiseren en citeren in de juiste omgeving.
We praten straks heel graag nog heel even verder, maar eerst nog even een kleine onderbreking.
Liebe, die den Tod nicht scheut, gab am Kreuz sich hin. Alle Sünde dieser Welt liegt allein.
Na deze laatste onderbreking gaan we nog even verder met professor Van Isdakker. Nu even helemaal terloops en even tussen haakjes. Zou ik nog een andere vraag willen stellen in dit thema? Namelijk iets wat vele mensen toch wel aanbelangt, niet iedereen. Dat is toch ook wel het huidige voetbal. In hoeverre kunnen wij stellen dat eigenlijk de competities of het voetbal dat wij vandaag kennen eigenlijk ook een soort van bijproduct van de missionering zijn? Of is dat misschien te ver gezocht, deze stelling?
Wel, om heel praktisch te antwoorden, bijvoorbeeld heel wat Congolese voetbalploegen, die heden ten dage de grote ploegen zijn van hun land, zijn gesticht, onder andere door Schuit, maar ook door de Benedictijnen in Lumbumbashi en Schuit meer in Kinshasa. Er zijn ook grote sportstadions in Congo te zien die in feite van de missionering afkomstig zijn, omdat sport een belangrijk middel was in die periode, 19e, 20e eeuw, ook civiliseringsmethode, weer kerk en staat samen, maar toch ook via de sport, de jeugd bereiken en ook zo christendom uitdragen. Wat er vandaag met de commercialisering natuurlijk weet men dat niet zo goed meer, zeker niet in onze contreien. Denk ook maar aan bepaalde ploegen. Cercle Brugge is gesticht door de broeders Saverianen. Standaard is gesticht door de Jesuitencollege in Luik. Maar veel mensen via de secularisering weten dat niet meer. Hè. Over sport en missie kan ik misschien nog zeggen dat het jongste document van 2018... geef het beste van jezelf, door Franciscus gestimuleerd, is uitgekomen via de dicasterie van de leken. En dat is in feite ook een missie. Hè. Hij zegt, ga naar de sporters toe. Wacht niet totdat sporters naar uw kerk komen. Ga naar sporters toe. En we zien natuurlijk ook in onze dagelijks leven dat veel mensen uit Afrika, uit andere continenten, het geloof uiten via sport. Hè. Denk maar, ik zeg maar, onze eigen Lukaku, die de psalmen leest voor een voetbalwedstrijd en die, wanneer hij scoort, ook duidelijk God gaat danken. Anderen ook, denk aan de Pentecostalisten enzovoort. Dus we krijgen in onze geseculariseerde, gecommercialiseerde sport- en voetbalwereld meer en meer te maken met uitingen van religies en geloof. Dus in die zin zit daar misschien nog wel wat in je vraag.
Oké. Okay.
Wie had het verwacht, beste luisteraars, dat we nog over voetbal en over sport gingen praten hier op Radio Maria? Ik heb in elk geval over zowel voetbal, sport als kerkgeschiedenis heel wat bijgeleerd vandaag. Ik hoop jij ook, beste luisteraars. Heel erg bedankt, professor Van Isdakker, voor jouw deskundige uitleg vandaag en om ons mee op reis te nemen door zo'n grote brok geschiedenis toch wel. Ook jullie bedankt, beste luisteraars, om opnieuw af te stemmen op Missio Werkt hier op Radio Maria. En volgende maand zijn Tom en ik er graag opnieuw. En dan brengen we jou helemaal in een Venezolaanse kerstsfeer. Graag tot dan.